Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En ik lees u daaruit voor uit het tweede gelezen schriftgedeelte, wat Lucas 4, het vierde vers. Lucas 4, vers 4. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en Jezus antwoordde hem, zeggende: er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord van God. Tot zover. Schrijf wij hierboven wegen in de woestijn. Wij letten op brood, op woord en op woord en brood. Wegen in de woestijn, brood, woord en brood. Vorige week hebben wij gelet op de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Niet zozeer dat wij diep zijn ingegaan op die doop, maar op zijn komen in de Jordaan. En hoe hij daardoor de schuld van het volk op zich heeft geladen. Maar er is meer. Wij hebben gehoord, het volk Israël heeft heel wat beleefd in de woestijn. Het volk van Israël heeft de belofte van het land gehad. Maar hoe gaat het in dat land? Hoe zal het worden? En dan moeten wij wel concluderen dat het erger geweest is dan tijdens de woestijnreis. En dat was al heel erg. Maar daar was steeds, zou je zeggen, die beweging van de ene plaats naar de andere plaats. En telkens weer dat goddelijk ingrijpen en die goddelijke belofte en dat, ja, dat wachten. Maar toen ze er eenmaal waren en na een jaar of 10 tot rust kwamen en toen die belofte vervuld was, toen deed ieder dat recht was in zijn ogen. In die rust vergaten ze ook de Heer en ze dienden de afgoden, de goden van de volken rondom, de landgoden. Nu heeft de Heer een twist met de mens. Die mens die gevallen is in zonde in het paradijs. Die mens is God kwijt. De Satan zegt, die mens is van mij, die heeft voor mij gekozen. Ik heb recht op die mens. Op alles wat hij is. Zijn ziel, zijn zintuigen. Zijn wil, zijn gevoel, zijn lichaam, ik heb daar recht op. Hij heeft voor mij gekozen. De Heere heeft in zijn eeuwige vrederaad besloten om zondaren zalig te maken in Christus Jezus. Maar je voelt aan, de Heere God kan ook niet over die val, over die zonde en alles wat daarop volgt, die stroom van ongerechtigheden, daar kan de Heere niet overheen. Hij eist dat aan zijn gerechtigheid, aan zijn liefde, aan zijn trouw genoeg zal worden gedaan. Hij zendt zijn zoon in de volheid van de tijd. Die zoon is waarachtig God, maar, daar valt hier even de nadruk op, hij is ook waarachtig en rechtvaardig mens. Nou is er nooit meer iemand onder de mensen gevonden die dat recht van de Satan hem kon ontnemen. Niemand kon zeggen, ik zet er een punt achter, achter mijn verhouding met de duivel, met de zonde, met het kwaad, met het verkeerde, met de liefdeloosheid enzovoort, kon niemand zeggen. En al zou iemand het zeggen, de praktijk is sterker dan de woorden, dan de leer. Zo zien wij dat door heel de Bijbel heen telkens weer uitkomt dat die mens naar de kant van de Satan, de aanklaar, de kant van de zonde terechtgekomen is. Dat heeft hij gekozen. En met al zijn goede plannen komt hij daar telkens weer terecht. Zo heeft dan de Satan, die heeft niet anders voor ogen dan, die mens zit op mijn terrein. Die mens, die hoort bij mij. Die mens heeft God verlaten, dat komt vooral duidelijk uit als het gaat om het brood. Wie krijgt het in zijn gedachten om God in verband te brengen met brood? Of het brood in verband te zien met God? Nou ja, christelijke mensen die bidden en danken voor hun eten. En als het erom gaat spannen dat het een beetje te veel of een beetje te weinig regent. Of dat het verkeerd gaat met de grond door het vergif. Of met de lucht enzovoort. Dan komt natuurlijk iedereen, dan komen veel mensen in beweging. En ik zeg niet dat verkeerd is, uiteraard niet. Waarom? Dat is goed. Die aarde en die wereld, die is er niet om door ons vergiftigd te worden. Maar waar is God? God. Is God er dan alleen maar in dat opzicht dat wij de rentmeesters zijn en dat wij het moeten doen? Is God alleen maar op zo'n manier aanwezig voor degenen die dan nog geloven, zoals men dat noemt? Waarbij we ten diepste het toch zelf moeten klaren? Nou, en dan in het algemeen gesproken, waar is God voor de mens in deze wereld? God en brood. Brood is een zaak van ons. Dat is werk van onze handen. Dat zaaien we, dat maaien we, dat dorsen we, dat malen we, dat bakken we, dat eten we. Dat is ons brood. Daar mogen we toch ook om vragen. Tenminste, de mensen die dat geloven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar wat gelooft je ervan? In hoeverre houdt u er rekening mee? Ik zei al, in tijden van nood en zo, en als er oorlog is en hongersnood, oh, dan worden de mensen allemaal weer wat geloviger. Net als het schip met geen mogelijkheid meer boven water gehouden kan worden, en dat de matrozen gauw een schietgebedje doen. De een aan Maria en de andere aan de lieve Heer. En die mensen bij Jona aan boord, ze roepen een iegelijk tot hun goden. Help ons, als ze helemaal geen raad meer weten. Brood. Bij brood komt uit. Op zo'n ellendige manier. Dat de mens goddeloos is. En dat hij maar aandoet en maar aan eet zonder te erken. Kennen de Heere is God, die mij licht gegeven heeft, die mij brood gegeven heeft. Zo bewijzen dan wij mensen met de praktijk van ons leven aan welke kant we staan. Aan de verkeerde kant. Zo kan dan ook de Satan alsmaar doorgaan om te zeggen, geen smoesjes, jij hoort bij mij. Je bent mijn knecht. En zo kan God niet anders zeggen dan, ik kan jullie niet gebruiken zo. Niks. Dus ik zoek alom, maar ach, ik vind er geen. Het ganse land is trouweloos afgeweken. Voel je de blokkade waarin die mens zich bevindt? Aan alle kanten, door zijn schuld, door zijn zonde, door het rechtvaardig oordeel van God, door zijn gekozen hebben, maar ook door zijn dagelijkse keuze. Niet voor God, maar voor het brood, voor het werk van zijn eigen handen. Dat ziet er allerdroevigst uit. Je hebt horen lezen van een volk dat werd verlost uit Egypteland. Maar het volk dat zet het op een schreeuwen, morren, tieren. Ze hebben meer dan eens gedreigd om Mozes te doden. En ze luisteren niet naar de Heer. Als ze denken, nou gaat het fout, dan komt hun ware aard tevoorschijn. In nummer 11, daar kun je daarvan lezen. En in Deuteronomium 8 kun je er ook van lezen. Maar in nummer 11 kun je merken, Mozes die is zo ontzettend verstreken en zegt, Heere God, wees me genadig. Heb ik dat volk dan soms gebaard? Heb ik dat volk verwekt? Laat me liever sterven dan leven. Ik zie er geen kans voor. Ze tieren, ze razen. Ze zeggen, we hebben jullie wel door. Jullie, Mozes en Aaron, jullie hebben ons hier in de woestijn gebracht om ons te laten verhongeren. Om de hongerdood te sterven. Waar is God? Heeft God er dan niks mee te maken met brood? Is dat de zaak van de regering? Is dat alleen een zaak van het milieu? De woestijn waarin ze zaten, waar logischerwijze niet veel groeit. Of is het de zaak van de levende God, die uit Egypte bevrijdt? Die God die tegen Abraham sprak, ik ben uw loon en uw schild. Zeer groot. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat moeten wij staan daarachter, maar in ieder onderzoek is een hart. Wat een vreselijke dingen dat zijn. Gaat niet altijd op zo'n grove manier. Kan ook op een christelijke, vrome manier gaan, dat de mens de woorden gebruikt, mooie woorden gebruikt. Maar waarbij die toch eigenlijk alleen maar blijk daarvan geeft dat God niet voor hem bestaat. En dat hij daar niet mee rekent. Exodus, daar zijn de mensen. Je hebt het horen voorlezen, ze zijn boos. Ondanks de waterfonteinen en de palmbomen van Elim, waar ze het allemaal zo best naar hun zin hadden, het is helemaal fout. Waren we maar in Egypte gebleven, toen we bij de vleespotten zaten, dan hadden we alles wat we wilden. Daar hadden we komkommers, daar hadden we verse groenten, daar hadden we knoflook, daar hadden we komkommers, daar hadden we alles. En nou hebben we niks. Dat is nou een volk. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Dan zie je Mirjam met de tamboerijnen en de trommelende maagden springen voor het aangezicht van de Heere, die het paard en zijn ruiters in de diepte der zee had geworpen, en zijn volk Israël droogvoets daardoor leidde. Hetzelfde volk. En nu waren we maar weer terug. Daar begint de mens het verleden te idealiseren. Hij vergeet de zweepslagen, hij vergeet de angsten. Hij vergeet die bittere ellende van die verdrukking om als een slaaf geëxploiteerd te worden door de Egyptenaren. Schijnt niet zo erg geweest te zijn. We hadden in ieder geval dit. We hadden in ieder geval dat. Maar nou hebben we niks. En God. God dan. Niks mee te maken met God. Die lui, die Mozes, die Aaron, die regering. Die vent die en die en die. Die moesten ze ophangen. Die moesten ze. En God dan. Daar zie je nou het bittere van onze diepe val en van de gevolgen daarvan in ons leven. Ik zeg het een beetje scherp. Wij zullen het misschien niet gauw zo zeggen, met ronde woorden. Maar zo is nou onze verdorven aard. God is de grote vuilnisbak waar een mens alles kwaaien naartoe schuift. Is dat nou liefde? Is dat nou dit? Is dat nou dat? En als hij het een beetje goed heeft, dan zegt hij, hoe heb ik hem dat geleverd? We hebben ervoor gewerkt. We hebben dit, we hebben dat, we hebben zus, we hebben zo. Het lijkt alsof dat er niks zekerders is dan de mens. Met alles wat hij kan en wil. Nou, die hoge God in de hemel. Ja, vergeef me dat ik het een beetje menselijk zeg, maar het is allemaal. Wij zijn mensen. Hè? Die staat er in die hoge hemel bij afwisseling te wenen en te toornen. Dat is nou het schepsel van zijn hand. Dat is nou die mens die na de val toegesproken heeft. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zijn er die mensen. Die hij afgezonderd heeft van de grote massa van deze wereld om zijn volk te zijn. Hij heeft ze overladen met zijn gunstbewijs. En dan staan ze nou te schelden en te razen. Hoe kan dat nou goed komen? Hoe kan nou die kloof die er is tussen de levende God en die mens. Hoe kan die kloof nou overbrugd worden? God die te alle dagen torent op de ongerechtigheden. Die terrein van ogen is dat hij het kwade kan aanschouwen. Die geen lust heeft aan onze onzinnigheden. Het is niet te begrijpen. In Deuteronomium 8, daar zegt Mozes, God deed dat, hij liet jullie wel eens honger lijden, om je te beproeven, om je te verootmoedigen, om je klein te maken. Hij wou eens kijken wat er in jullie hart was, want God is God en wij zijn mensen. Hij wilde het eens weten, hoe het nou precies is met jullie. Als er eens wat aan de hand is, omstandigheden of wat ook. Of dat het waar is wat je zingt. Die op de hoge God vertrouwt, heeft op geen zand gebouwd. Dat is wel waar, is het voor jou waar? Is het waar, u zullen als op Mozes bee, wanneer u wat loopt door de zee geen golven overstromen. Is dat echt waar? Is het waar? Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht voor de zijde. Te alle tijden. Nou, wat bleek? Het bleek dat de meelopers die begonnen, met het oproer en de rest volgde. Ten slotte staat de ganse vergadering op zijn kop. We hebben geen brood. En als er op wonderbaarlijke wijze brood komt, dan duurt het niet lang. We hebben geen vlees. Je kan toch bij brood alleen niet leven? Er moet toch wat bij? En als dat weer voorbij is, we hebben geen water. En dan liggen ze heus nog niet zoals eenmaal Ismaël uitgeput en uitgedroogd in de woestijn onder een struik, hoor. Nee, dan zien ze het aankomen. Zo zou je het moeten zeggen. Ze zien het aankomen in de verte. Ze denken het. Nooit goed. Afgelopen. Nou komt daar die zalig maken, maar dan ook werkelijk die zalig maken. Uit die eeuwige raad van God. Want er is een twistgeding. Er is een kloof die niet overbrugd kan worden. Er is niemand opgestaan die het goed heeft kunnen doen, die het goed heeft gemaakt. Dan komt Jezus. Even tevoren is hij tot zijn ambtelijk werk ingeleid, door de Vader aangewezen als de geliefde Zoon, zoals die daar staat, terwijl het troebele water van de Jordaan langs hem heen loopt. Hij kwam op uit het water waarin hij gedoopt was. Daar staat hij, die man die heeft gezegd, ik wil borg zijn voor dat geslacht. Ik wil het hoofd zijn van een nieuwe mensheid. Ik wil de oorzaak zijn, als het ware het middel, waardoor u rechtvaardige Vader toch weer een volk zult krijgen en hebben en houden. En dat u toch weer bemoeienis kunt hebben met vijanden in zichzelf. Ik zal ze verzoenen. Ten slotte door de dood. Maar dit is ook verzoenend werk wat Jezus doet. En die borg en middelaar, die Heer Jezus Christus, die is vol van de Heilige Geest, die hem tot dat ambtswerk aangort en bekwaamt. Hij gaat niet uit zichzelf naar een woestijn. Waarom zou hij de Heere verzoeken? Waarom zou hij zich in gevaar begeven uit zichzelf? Dat volk was toch ook niet zelf de reis begonnen? Dat volk had toch niet zelf de route uitgestippeld? Had God toch gedaan, dat volk Israël, geleid door wolk en vuurkolom? Zou Jezus dan zeggen, ik ga maar eens in de woestijn kijken? Die lieve zalig maken, die neigt het oor dat op Gods inspraak wacht. Hij is het woord. En hij houdt het met het woord. Met het woord van God. Ik ben als een leerling, zegt hij, wiens oren geopend worden. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij. En ik ben niet wederspannig geweest. Daarom, omdat hij die goede knecht is, die leerling. Daarom gaat hij niet eigen weg. Hij gaat de weg van God, van het woord. Daarom gaat hij door de Heilige Geest. Matthäus zegt het zo, dat de Heilige Geest dreef hem na en in de woestijn. Naar de woestijn. Is die geest van God, die hem als het ware doet voelen,
en hoor, dit is de weg. Er is een onuitsprekelijke kracht in hem, waardoor die voortgedreven wordt naar die woestijn, waar die mensen hebben staan te tieren en te razen. Waar ze zelf wat dachten te kunnen presteren, maar God beproefde ze. Waar ze dachten dat de grond goed moest zijn, dan kon je eten. En er moest een rivier zijn, dan kon je drinken. Of een fontein. En er moesten koeien en schapen in overvloed zijn, dan had je vlees. En er moest een schoenwinkel in de buurt zijn, dan had je schoenen om op te lopen. Maar God, o, en daarom, geliefde gemeente, als het op ons aankomt, dan zou je hart ervan breken. En Jezus, vol van Heilige Geest, gaat van de Jordaan gedreven, waar die is aangewezen, waar die is gezalfd. Maar die het op zich genomen heeft, gaat hij naar die woestijn. Door Gods geest gedreven. Niet naar eigen keuze. Gods keuze. En dat hij dat ook gewillig als borg en middelaar doet. Zonder tegenspreken. Zonder zelfs maar te vragen, wat moet ik hier doen? In deze woestijn. God weet het. En hij houdt zich aan het woord. Ik ben uw God, uw vader, mijn zoon. Daar houdt hij zich aan. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat betonen door mijn daden. Zo ligt 40 dagen, getal 40, zo'n tijdsaanduiding van een heel leven, van een complete reis, een samenvatting van jou en mijn leven, of je nou 40 bent of 80, het dubbele van 40 of 100. Maar samenvatting. 40. Ook een samenvatting van datgene wat God kan. Wat God kan. Mozes was 40 dagen op de berg. Elia ging 40 dagen door de woestijn. Het volk zwierf 40 jaren. Door de woestijn. Jezus neemt dat getal. De Heilige Geest neemt dat. Dat getal. Om ons aan te duiden. Dit is de in uw leven, in uw wereld, ingekomene. Die zal die ontzaglijke band die er is, die onmogelijkheid, die zal die onmogelijkheid mogelijk maken, om als waarachtig en rechtvaardig mens te doen, wat niemand heeft gedaan, wat niemand heeft gekund, wat niemand heeft gewild. Daar. 40 dagen wordt hij geleid in de woestijn. Dat betekent, hij werd niet alleen naar de woestijn gedreven, maar in die woestijn werd hij geleid. Hij werd erin geleid door de Heilige Geest. De woestijn moet je je voorstellen als een woeste streek met rotsen, met bergen, met kaalheid, met dorheid, met allerlei dieren, wilde dieren en zo. Zo moet je dat even voorstellen. En dat hij erin geleid is, dat betekent dat hij in die woestijn heeft ervaren al iets van, ja, van wat het betekent. Het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God, al bezwijkt vlees en hart. Hij heeft in die woestijn ervaren dat het daarom gaat, om de wil van God, om het woord van God. Wie is de man die de Heere vreest, die lust heeft om in zijn wegen te wandelen? Wie is die man? Wie is die jongen? Wie is dat meisje? Hier is die man die lust heeft om de Heere te vrezen. Die zich waarachtig overgeeft aan die God die alle dingen weet. En die zijn raad volvoert, zijn welbehagen doet. Daarom eet hij ook niet. Het is geen tijd om te eten. Er is overal een tijd van. Maar het is nu tijd om te bedenken dat de woestijn vol ligt met onze ongerechtigheden, afwijkingen, ongeloof, materialisme, brood, brood en God. Die hebben we niet nodig. Verlangen naar vroeger, terwijl we vergeten hoe ellendig het was daar in Egypte. In die inleiding in de woestijn komt de Heer Jezus alles tegen. Hij komt dat tegen, niet in de zin van alleen maar, oh wat erg, wat erg. Daar hebben ze gescholden, daar hebben ze getwijfeld, daar hebben ze bijna moord begaan, daar hebben ze gehoereerd met de Moabieten, daar hebben ze... Nee. Hij komt daar om het goed te doen, om alles te doen. En daarom is het niet alleen een kennis nemen van wat er allemaal ligt aan vuilnis in die woestijn, maar om te beleven, Heere der Heren, mijn begeren is tot u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar hij alles ziet en weet. Zulk een is dan ook onze liefste, omdat hij daar opraapt wat wij eeuwig verspeeld hebben en laten vallen. Omdat hij daar als die echte, waarachtige mens doet wat ik niet gedaan, daar eet hij niet. En hij dronk niet. Hij leeft daar maar. Hij leeft daar maar bij de inleiding in mijn schuld. Wat ik heb gedaan. En zo komt de Satan 40 dagen tot hem. Maar aan het einde van die 40 dagen hongerde hem ten laatste. Ze zeggen dat 40 dagen zo'n klein beetje het maximum is. Dan moet er wat gebeuren. Eten of sterven. Leven of omkomen. Het is er al nooit zo ver, het is er al nooit gekomen in de woestijn. Als die voor één keertje geen brood hadden, dan was het huis al te klein. Dan stormden ze hun tent uit. Dan raapten ze stenen op. Om te smijten naar Mozes, naar God. Maar nu 40 dagen. Dat betekent dat Jezus Christus zich in één ogenblik bewust wordt van de ontzaglijke honger die hem kwelt. De moeheid, de zwakheid, daar zal de Satan ook op wel hebben op gewacht. Toen Jezus binnenkwam in de woestijn, toen zou je zeggen, toen was hij fris. Hij hoorde de stem nog in zijn oren klinken. In u heb ik mijn welbehagen. Daarom dacht hij niet zoals wij aan brood zonder meer. Maar hij leefde bij het woord. Omdat hij het woord is. Daarom die honger is ontzettend sterk geweest. Dan moet je niet denken van, ja, maar nee. Dat is een honger geweest, zo groot. Voor de waarachtige en rechtvaardige mens. Dat de Heer Jezus uitgeput, zwak, pijnlijk. Zijn maag is ineengekrompen. Ten slotte aan het eind van die 40 dagen zo zich bevindt. En dan komt Satan. Want, nou blijkt, nou moet eens blijken. Kun je nou leven bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat? Kun je nou leven? Kun je nou vertrouwen dat die God die uit Egypte brengt, dat die nou ook je in Kanaan zal brengen? Kun je nou geloven dat die God die tot ons sprak toen we onszelf van alles hebben beroofd, maar die zei ik zal, kun je nou geloven dat die God je toch veilig thuis zal brengen? Daar komt de duivel. Indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood wordt. Gods zoon, wat bedoelt de duivel daarmee? De duivel heeft natuurlijk gehoord. Die stem. Gij zijt mijn zoon, mijn geliefde, en nu heb ik mijn welbehagen. Dit is het. De duivel legt dus de nadruk op Gods zoon. Dan hoef je geen honger te lijden. Dan ben je God. En als je toch honger lijdt, dan is het je eigen schuld. Daar ligt een steen. Toe. Zeg eens dat deze steen brood wordt. Dan heb je te eten. Kijk. Satan voelt. Dit is een beslissende fase. Dit is een slag. Een slag. Want, nu moet blijken of dat er werkelijk wegen zijn in de woestijn. Of dat er werkelijk een weg is die God kan behagen, waar de Vader tevreden is. Een weg dat hij naar doodschuldige mensen, die het er zo allerellendigst hebben afgebracht, dat hij er naar kan omzien op grond van recht. Op grond van het feit dat er één is die kan zeggen, ik heb uw welbehagen gedaan. Ik heb uw wil gedaan, trouwe vader. Ik ben niet wederspannig geweest. Daar gaat het om. Als dit, even menselijk gesproken, niet gaat, dan is het verloren. Dan hoeft het niet verder meer. Dan is het. De basis is er niet, die ontbreekt. Indien gij Gods zoon zijt. Ja, wat bedoel je nou? Inderdaad, wij belijden dat hij God en mens is. Maar wat zie je daarvoor is dan? Een hongerend, bleek, uitgemergeld man. Die de sporen draagt van de ontbering. Maar wiens oog helder is. Die nog niet één ogenblik zelfs heeft gedacht of gezegd in verzet. Moet dat nou? Moet dat nou zo? Niet gezegd. Indien gij Gods zoon zijt. Ik zou willen zeggen, niet helemaal terecht, maar om het te verduidelijken. Zoon, ik ben Gods zoon die in het vlees gekomen is. Het vlees geworden wordt. Satan, ik sta aan de kant van die mensen die hier geleefd hebben, gezondigd hebben, gestorven en begraven zijn. Ik ben overgekomen uit de hoge hemel. Ik heb mijn troon en mijn kroon verlaten om arm te worden. Om Vader eens te laten zien en merken. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingeland. Ik heb hem lief. Hij hoort mijn stem. God zoon. Ja, de in vlees en bloed verschenen. Die zwakke menselijke natuur heeft aangenomen. Als onze een uitgenomen de zon. Daarom. Zegt Jezus. Er is geschreven. Dat de mens bij brood alleen niet zal leven. Maar bij alle woord van God. Deuteronomium zegt letterlijk. En Matthäus haalt het ook zo aan. Bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat is het antwoord. Dat is nou het antwoord waaruit blijkt dat de verhouding tussen God en deze zoon des mensen goed is. Volmaakt. Niets op aan te merken. Mozes in Deuteronomium zegt, God wilde jullie verootmoedigen. Daarom hongerde hij, liet hij je wel eens hongeren. Opdat je zou weten dat de mens niet bij brood leeft alleen. Hij bedoelde, daar in Deuteronomium bedoelde Mozes letterlijk bij dat eigen gebakken brood. Bij die vruchtbare akker. Bij de kunstmest of wat je maar bij wil slikken. Maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En dat was daar in de woestijn het manna. Dat ging uit de mond Gods uit. Dat was, zouden de mensen zeggen, dat was andere koek. Dat kwam niet van die akker, dat kwam niet van die molenaar. Maar het kwam van de Heere God. Het was als het ware zijn woord. Maar door de hemelen op wonderbaarlijke wijze brood regende. Daar vertrouwden ze niet op. Ze dachten alleen, hier groeit niks, hier kan niks, hier is niks, bestaat niet, hier gaan we alleen maar dood. Zo tergden ze de Heer. Nou zegt Jezus, er is geschreven dat de mens niet bij brood alleen zal leven. Uit wat hij zelf maakt, daar gaat hij bij dood. Wat hij zelf aanbrengt, wat hij zelf beredeneert. Hij zal leven bij God, wat God wil. Wat er van God vandaan komt. En dat doet de Heer Jezus nou. In het Oude Testament kregen ze manna. Manna. Ze werden dagelijks begenadigd met manna hemels brood verzadigd. Manna, dat betekent wat? In de zin van, wat is dat? Ja, zegt dat wel. Wat? Wat is dat? Wat is dat? Dat is Gods grote goedheid die we veracht hebben. Dat duidt aan hoe goddeloos we waren, dat we geen rekening hebben gehouden met God die helpt in nood is in Sion groot. Alle volken en woestijnen macht niets bij hem geacht. Hebben geen rekening mee gehouden. Daar staan we. Wat? Komt dat nou vandaan? Oh, dus je dacht eigenlijk alleen maar aan... Ja. Ik dacht alleen maar... Het laatste hompie brood, dat zit uit het licht, uit het droven in mijn tent. Het is afgelopen nou, hoor. Dan gaan we dood. Oh. Ach, Jezus Christus, die maakte het in orde. Woord en brood. Woord en brood. Veracht de Heer in het brood. Dat niet, wel nee. Ze kregen in de woestijn ook brood uit de hemel. Dat hoef je niet te verachten, al was het nog niet het hemelse brood. Dat was Jezus Christus zelf. Wie daarvan eet, zal niet meer sterven in de eeuwigheid. Niet meer hongeren in de eeuwigheid. Maar het was brood. Gewoon om te leven. Uw vaders hebben het mannen gegeten. Wat, zeiden ze? Maar ze zijn gestorven. Want dat wat, daar ben je nog niet mee uit. Die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Dat zijn vlees waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drank is. Die zal leven. Die gelooft dat hij het levende brood is dat uit de hemel neerdaalt. Gods diepste sprake, die zal niet verdoemd worden. Die komt niet in het oordeel. Woord en brood. Het woord dat brood is. En het woord dat als brood het ellendig volk in leven houdt. Het ze er doorheen trekt. Ons begeleid. Hier is in principe de claim die de duivel op alle mensen legt, omdat wij hem moedwillig zijn toegevallen. De claim is gebroken. Wij geven toe. Wij hebben toegegeven. We hebben geluisterd en we luisteren elke keer weer naar die duivel. Hij niet. Dus staat daar de dichter van de kloof van de breuk. Die dodelijk is. Dus staat daar die gode welbehagelijke knecht. Die de eerste slag heeft gewonnen. Die mag opzien naar de Vader. Die niet hoeft te zeggen sla de zonde nimmer ga. Die ik heb bedreven. Maar die daar als een rotsteen wiens werk volkomen is. Nee. Nee, God heeft gezegd, mijn Vader, niet bij brood alleen. Niet bij brood wat je maakt, want dan ben je dood bij en dan ga je dood mee. Maar bij wat ik doe en wat ik geef, hoe dan ook, daar blijft hij bij. Zullen we ons dan niet verwonderen, geliefde, over zulke liefde, zulke weg. Die God heeft uitgedacht. Dat nou zulke weerspannige overtreders. Nochtans uit de woestijn gehaald worden. Wie is zij die daarop komt uit de woestijn. Lieflijk leunend op de arm van haar liefste. Dat is die schuldige in zichzelf. Die zwarte bruid. Maar die daar in de woestijn. Die bruidegom tegenkwam. Al gaande. Al wenende. Hongerende. Dorstende. Maar. Naar de levende God. En die in dat vertrouwen geleefd heeft. Zijn wil geschieden. Vaders wil is goed. Het is kennelijk niet de bedoeling. Dat. ik hier als Elia een tafeltje vind met eten, met brood en een kruik. Maar het is goed. Het is goed, Satan. Zie je nu op de achtergrond waarom? Zie je die hand van Eva en van Adam en zijn namen en zijn adem? Want ze zeiden, dat maken wij toch eigenlijk zelf wel uit. Dat hoeft God toch niet? Waarom zouden we niet? En ze werden gewaar dat ze naakt waren. Hier is Jezus. En hij heeft de strijd, de eerste slag, gewonnen met een volkomen overwinning. Opdat wij zouden zeggen, de hand op de mond, stil, hou op met murmureren. Hou op met alles waarmee je God tergt. Buigt u dan in het stof en verheft met lof. Zulke zaligmaker die zo'n weg voor zo'n volk heeft uitgedacht. En die zo'n weg, zo'n verse en levende weg in de woestijn heeft bereid. Amen.